Daarbij het kruis is genezing. Als ik zo'n lied hoor, dan denk ik, je zou eigenlijk een moment moeten nemen gewoon om uit te nodigen bij zo'n kruis. Nou, waarom zullen we dat straks niet doen? Ja. Ik wil iets zeggen tegen de kinderen, tegen de jonge mensen die er zijn. Net voordat ik opstond, toen zei de Heer tegen mij, die liet me zien op het schoolplein. Daar werd ik nog wel eens gepest hier en daar. Niet omdat ik er lelijk uitzag, tenminste niet in mijn gezicht. Maar ik herinner me, ik heb dat nog pas gedeeld bij de grotere. Ik kreeg dan schoolkleding. Wat is dat, een soort voedselbank? Die was dat toen ook. Maar dan voor kleding. En als je dan schoolkleding kreeg, dat was heel mooi gemaakt. Dat was precies om de hoek van de school. Dus iedereen zag dat je daarheen ging. Kun je je voorstellen? Dus mijn vader en moeder hadden niet zoveel centen om schoenen te kopen en kleding. En dan ging je daarin. En als ze je erin of eruit zagen komen, dan wisten ze al op school dat ik van de armen leefde. Snap je? En wat gebeurde er nou? Dan had ik mijn schoenen aan, die waren vaak uit de mode. En vandaar dat je ze kreeg met grote ronde neuzen en de kleding ook. En dan liep ik op het schoolplein en zei, schoolkleding, schoolkleding, zo liep ze langs je heen. Nou, ik heb daar heel lang last van gehad. Ook later, maar daar ga ik je niet mee bemoeien. Nu, misschien doe ik dat nog wel eens in de dienst. Maar dan liepen ze, schoolkleding, schoolkleding. En zo kunnen ze je heel erg pijn doen met iets. Of misschien zie je er anders uit. Misschien. En ik moest eraan denken, net voordat ik opging. En ik zag mezelf, en wat zei ik dan? Wat je zegt bij jezelf, wat je zegt bij jezelf. Zo is het dan. Herken je dat? Wat je zegt bij jezelf. Ineens kwam dat terug. Nou, zeg dat niet. Zeg dat niet. Want ze kunnen je heel lelijk uitschelden met allerlei. In de Schilderswijk deden ze dat met allerlei ziektes die je maar kan verzinnen. En wat je zegt ben je zelf. Met andere woorden, dan krijg je het zelf. Nu, als we een kind van de Heer Jezus geworden zijn. En ik hoop dat je dat bent. Dat je gekozen hebt om Jezus te volgen. Dan zeg je niet meer, oh, dat krijg je zelf, dat krijg je zelf, dat ben je zelf. Nou, eigenlijk gaat dat woord daar een beetje vanmorgen over. Wat ik geleerd heb, ik heb daar lang over gedaan, om als mensen je pijn doen, dan de naam van Jezus te noemen. Als het kan, hardop, als je alleen bent, of in jezelf. Jezus. Jezus, bescherm mij. Heere God, bescherm mij. Jezus, u beschermt mij. U houdt van mij. Dus ik zeg nou niet meer, wat je zegt ben je zelf. Nee, niet meer, daar ben ik verleerd. Maar nu bescherm ik mezelf met de naam van Jezus. En waarom? En dan zal je achterkomen vanmorgen. Niet alleen jullie, natuurlijk ook de groot. Dat die naam van Jezus heel bijzonder is. Heb je gehoord in televisie tegenwoordig? Jezus, zeggen ze dan. De meest populaire figuren zeggen op de televisie. Nou, als iemand dat in je omgeving zegt, en je hoort dat, en dan moet je tegen hem zeggen, oh, ken je hem ook? En dan staan ze je stom aan te kijken en dan zegt ze, wat bedoel je nou? Ja, je noemt de naam van Jezus. Dat weten ze niet eens. Soms noemen ze zelfs zijn achternaam erbij. Althans, Christus erachteraan, de gezalfde. Terwijl ze niks met hem hebben. Maar die naam van Jezus is ons gegeven. Er is kracht in de naam van Jezus. Weet je wat ik hierboven heb staan? Er is kracht in de naam van Jezus. Vergeving, verlossing, vrijheid, overwinning, autoriteit. En nog veel meer in de naam van Jezus. Zullen we een stukje lezen? Handelingen 3, vers 1. 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 Petrus, nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Een man die van zijn moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, dus die bedelaar die daar zat, die lamme man, op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij hun een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield zijn oog op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. En Petrus zeide echter: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus. Hoor je? In de naam van Jezus Christus, de Nazareër, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de hand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopende, springende, God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. Tot zover. Het is een heel mooi stukje. Toen ik hier mee bezig ging zelf, toen vond ik het heel erg vreemd dat ik alleen Petrus en Johannes tegenkwam. En ik vroeg me af, waar is Jacobus? Want die drie musketiers, die waren altijd bij elkaar. Die hebben heel wat beleefd met z'n drieën. Ze waren altijd met z'n drieën te vinden. Ook op hele speciale momenten bij Jezus. De verheerlijking op de berg, dat stukje hemel met Mozes en Elia, waren zij met z'n drieën daarbij. In de hof van Gethsemane waren zij daarbij. Het dochtertje van Jairus mochten zij mee naar binnen. En ik mis hier Jacobus. Als je doorleest, dan lees je in Handelingen 12, vers 2, dat Jacobus vermoord is door het zwaard. Vermoord door het zwaard. Weet je waarom? Omdat hij in Jezus geloofde. Omdat hij een volgeling van de Heer Jezus was. Wauw. Ik weet niet of hij toen gevangen was, maar hij was er in ieder geval niet. Of hij al overleden was, vermoord was, dat weten we niet. Maar hier zijn alleen Petrus en Johannes. En Johannes was de broer van Jacobus. Een verwante. Ik wil je uitleggen hoe dat ging met dat verhaal. Je hebt op een gegeven moment, hier wordt gesproken over de schone poort. Dat is niet de poort aan de buitenkant van de muur. Maar op een gegeven moment heb je de oostpoort. De Gouden Poort ook wel genoemd, met twee van die bogen zo. En als je daar staat, dan kijk je eigenlijk op de Olijfberg. Dan heb je dat dal en dan kijk je zo naar de Olijfberg, waar Jezus ook heel vaak geweest is. Als je nou door die poort ging, dan was er een trap, een steile trap aan de zijkant. En volgens mij is die er nog steeds, volgens ingewijden. Liep je naar boven, want de tempel die was op een verhoging gebouwd. En dan kwam je op het niveau waar de tempel was. En dan kwam je direct bij de schone poort. En dan ging je de tempel in. En daar zat deze man een aalmoes te vragen. Nou, ik weet niet of je wel met vakantie bent geweest. Maar dan zie je, en het wordt steeds heftiger. We waren pas in Tsjechië. Vroeger zaten mensen met een hondje. Of met een bakkie zo, of een mama, ik heb geen kinderen. Of ik heb kinderen, maar ik heb geen eten, enzovoort. Maar tegenwoordig liggen ze op hun gezicht helemaal. Dan liggen ze helemaal plat, met hun gezicht op de grond. En het is gewoon een eng gezicht om te zien. Nou, dat deed hij niet. Maar wat hij wel deed, deze man hier, die deed, als dan iemand kwam naar de tempel toe en hij kwam in die poort binnen, dan vroeg hij een aalmoes. En het wonderlijke is dat Petrus en Johannes zeggen, kijk ons aan. Maar hij keek dan niet aan, want hij wilde niet weten wat er gegeven werd. In mijn voorbereiding moest ik denken, hoe vaak zal waarschijnlijk Jezus daar langs gelopen zijn? Hij zat er al, een ander stuk schrift zegt, dat hij rond de 40 was, deze man, die lamme man, die was rond de 40. En hij zat daar zijn boterham te verdienen door te bedelen. Hoe vaak zal Jezus daar langs gelopen zijn? Is een gedachte. Je hebt daar voor de rest niet zo gek veel aan. Maar het schoot me in. Hoe vaak zal Jezus daar langs gelopen zijn? Hij was kreupel vanaf de moederschoot. Vanaf zijn geboorte was hij kreupel. Ze moesten hem daarheen dragen en zetten hem daar neer. En zo verdiende hij zijn geld. Het was slim eigenlijk om bij de tempel te gaan zitten. Je ziet dat ook tegenwoordig in grote steden. Dan zit men heel vaak bij kerken. Want als je de kerk ingaat, dan ben je een beetje defoos. Een beetje, weet je wel. En dan raakt dat hart wat sneller. Dan was er nog iets anders. De Jood was verplicht volgens Leviticus 25, 35, om een barmhartigheidsgave te geven. Dus als hij zo iemand zag, dan kon hij rekenen op een gave. Dat was een gehoorzaamheid aan God. Petrus en Johannes, die zeggen op een gegeven moment tegen hem, kijk naar ons. Dus hij vraagt aandacht. Hij zegt, kijk naar ons. Je hoeft niet weg te draaien, maar kijk naar ons. En die man die denkt daar een muntje of iets te krijgen. En dan zegt hij hele beroemde woorden. En ik zou ooit willen dat de paus ook dat ging zeggen. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. Wauw. Ik zou die man adoreren. Is het waar of niet? Beetje ondeugend, maar ja. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. Maar wat hadden ze dan? Kijk, dat ze zeggen, goud en zilver heb ik niet, dat kan ik me voorstellen, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Weet je nog? Dat? Ze hadden alles ze waren niet rijk, ze waren behoeftig, ze zelf. Maar wat ze hadden, was geloof. Was geloof in die machtige naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Daar hadden ze vertrouwen in. Dus waren ze rijk. Dan zegt de arme, ik ben rijk, en de zwakke, ik ben sterk. Waarom? Omdat ze Christus hebben leren kennen. Hoe kunnen ze in India nou zeggen, ik ben rijk? Heb je wel eens arme mensen ontmoet die echt arm zijn? Die alleen maar hebben wat ze aan hebben en verder niks. Niet weten wat ze morgen zullen eten. Ik heb ze ontmoet en ik heb samen met ze in de samenkomst gestaan. En ze glommen, meer dan ik. En ze waren blij in de Heer. En ze zeiden, ik ben rijk, want ik heb Christus leren kennen. Maar wij zijn rijk. Als we ons meten aan de auto, aan de caravan, aan de vakantie. Goud en zilver heb ik niet. Je moet denken aan dat mooie lied. Dat zegt, Heer, breng ons als erfdeel de dwalende thuis. Dan maken we u rijk, maar dan maak ik mezelf ook rijk. Als ik mensen thuis mag brengen bij de Heer Jezus. Dat is wonderbaar. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. En dan doet hij iets heel vreemds. Hij spreekt dat uit en dan laat hij hem niet zitten. Ik doe dat soms nog wel. En dan zeg ik, Heer, genees hem. En dan ga ik weg. Maar hier gebeurt iets verder. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten stevig. Bij het kruis is genezing. Bij degene die erop hing. Bij het kruis is genezing. Het is een profetie die in vervulling gaat. In Jesaja 35, vers 6a. Dan zal de kreupele lammen, dan zal de stomme, die zal spreken. En dan staat er, en zijn voeten werden sterk, en hij sprong op, en hij liep. En hij springend en lovend gingen ze de tempel binnen. Dan moet je weten, jongelui. Ben je er weer? Dat eigenlijk deze discipelen, niet alleen hun, maar dat ze naar het leven gestaan werden. Dat ze, ik zal opnoemen, ik hoop niet dat je er moe van wordt. Johannes de Doper was al gestorven, die was afgemaakt. Ik zei dat een keer bekring, dat vond niet iedereen leuk. Jezus was gekruisigd, Stefanus was gestenigd, Jacobus was gedood. Petrus was de volgende, als je het verhaal verder leest, die aan de beurt was. Maar dankzij de opgestane Heer kon die zo uit de gevangenis. Dus je moet je voorstellen, zo relaxed als het vandaag is, dat je heerlijk bij elkaar kan zitten. En dat ze op school nog een beetje accepteren dat je naar de kerk gaat. Ik hoop dat ze dat weten. Ja, weet je wat? Dat kan je pijn doen. Dat kan pijn doen. Hier stonden ze naar het leven. En uiteindelijk zijn al die volgelingen van Jezus hier, die in de Bijbel voorkomen, zijn vroegtijdig gestorven. Ze hebben een prijs betaald. Petrus zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Sta op en wandel. Er is autoriteit. Ik weet niet wat er boven gebeurt. Ik dacht even dat het de Heer was, want ik zag wel licht. Maar... Je weet nooit. Denk van. Oké. Er is kracht in de naam van je. Ik ga dat uitleggen. Ook voor de jonge mensen. Als ik hier op het druk plein ga staan, een kruising, zo, met mijn spijkerbroekje aan, en ik probeer dat verkeer te regelen, dan heb ik geen verkeersregelaar jasje aan natuurlijk, maar ook geen politieuniform, en ik ga het verkeer regelen, dan heb je kans dat het merendeel doorrijdt en die zegt, wat is dat voor een meloot die er staat op de middenweg? Nou, let op. Als ik, diezelfde man, een politieuniform aantrek, dan stopt iedereen. Waarom doen ze dat? Alleen voor de kinderen. Weet je waarom? Omdat de autoriteit, daar zit macht achter. Hij heeft de bevoegdheid om daar te staan en het verkeer te regelen. Een rechter in de rechtbank, zo gauw dat hij zijn toga aan heeft, zo'n lange pij met zo'n wit ding hier, en hij spreekt recht. Dan, zo gauw dat hij die pij aan heeft, spreekt hij namens het Nederlands recht. Hij heeft recht van spreken. En hij weet dat. Nou, zo hebben wij in die naam van Jezus recht gekregen als kinderen van God. Als wij hem dienen, als wij hem volgen, als wij hem liefhebben. Om in die naam te spreken en te handelen. Bij ons thuis kregen we af en toe, en dat geloof je waarschijnlijk niet, maar dat is wel zo, een brief van de koningin. Juliana was dat toen. Kregen we thuis. Dat betekent dat je aardig in aanzien bent, hè, als je post krijgt van de koningin. Is waar of niet? Nee? Heb je wel eens post van de koningin gehad? Nee, ik ook niet. Maar thuis bij ons wel. Ja, wat was er nou aan de hand? Dat zo'n 5-6 keer in het jaar kwam er een ambtenaar en die plakte bij ons een brief van de koningin op de deur. En daar stond in naam van de koningin beslaglegging. Stond er dan op. Die hebben we ongeveer 5-6 keer gekregen. Dat gebeurde toen. Later was ik daar trots op, maar ik begreep dat in het begin niet. En mijn moeder ging dan snel geld verzamelen om weer snel die schulden aan de belasting te betalen. En dan werd dat formulier weer snel eraf gehaald. Want je schaamde je natuurlijk. Want dat betekent dat je de belasting niet had betaald of niet kon betalen. En dan kon de hele buurt zien. Dus je schaamde erom. Snap je? Nou, ik heb niet echt post van de koningin gekregen. Maar die man die had het recht en de autoriteit om dat formulier op te plakken. En zo hebben wij ook recht, autoriteit en zeggenschaps gekregen om dat te doen. Jezus zegt in Matthäus 28, zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En aan het einde van dat stukje zegt hij, ik ben met jullie. Weet je wat hij zegt in Lucas 10, vers 19? Zie, ik heb u alle macht gegeven om op slangen, schorpioenen enzovoort te treden. En de vijanden zullen je niks doen. In die naam van Jezus. Ik herinner me nog dat op een kring, dat was alweer een tijd geleden, dat ik iemand deelde. Iemand had moeite met dingen die in zijn hoofd kwamen. Dat kunnen seksuele dingen zijn, over seks, leugens zijn, dat kan allerlei toestanden zijn in je hoofd. En toen had ik ontdekt, als dat nou op je afkomt, die gedachtes, dan dat je als je de naam van Jezus noemt in jezelf, want soms kan je dat niet hardop doen, dan zijn er mensen omheen die denken dan dat je lichtelijk gestoord bent. Maar dan noem je die naam in jezelf en als het hardop kan, dan doe je dat hardop. En ik heb geleerd dat als je de naam van Jezus noemt, dat dat weggaat. En dan schud ik me uit en zeg ik, gedachte gaat weg in de naam van Jezus. En dan ben ik net een hond die nat is, die zijn haren uit dorst, die nat, die gezwommen heeft. En zo gaat het weg. En het vliet en het gaat weg. En de week erop kwamen we bij elkaar en die broeder die al heel lang op de weg was, die zei, Daan, het werkt. Het werkt. Het werkt. In de naam van Jezus is kracht en autoriteit. Jezus zegt in Handelingen 1 vers 8, voordat hij weggaat, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Om te getuigen, enzovoort, enzovoort. Ik wil een paar dingen noemen die te maken hebben met de naam van Jezus. Jezus zegt in Matteüs 18 vers 1, daar zegt hij als die jongens die met iets heel anders bezig waren, de discipelen, die waren bezig met wie is het belangrijkste in het koninkrijk? He, ben ik dat of is hij dat? Of, zo waren ze bezig daar. Jezus was met totaal andere dingen bezig. En dan zegt hij, als je niet wordt als een kind en verandert, zul je in het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar wie zich vernedert als een kind, is de belangrijkste in het koninkrijk de hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Dus wie u ontvangt, ontvangt hem. Die hem gezonden heeft. Vanmorgen zijn we gekomen samen in die naam van Jezus. Jezus zegt dat hier, Matteüs 8, Matteüs 18, 19. Daar zegt hij, want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in de midden. En ik heb voor mezelf ontdekt dat die naam, dat je dat zo eruit flampt. Zo eruit flapt en dat die naam, dat ik die naam te weinig betekenis gaf. Maar Heer, we zijn samen in die naam. Samen vanmorgen zijn we verbonden in die machtige naam van Jezus Christus. De Zoon van de levende God. Zijn we samengekomen in uw naam. Dat is ook hetgene wat we samen bindt. Dat is hetgene wat we gemeenschappelijk hebben. Vroeger zeiden de gemeenschappelijke delen. Ja, dat doen we ook. We delen hem samen. Helemaal met avondmaal. Is het waar of niet? De reden dat we samenkomen is dat we samen die naam van Jezus belijden. Er is een hele sterke hier in Markus 16 vers 6. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden. Dat is een beetje ouderwets. En hen die geloofd zullen hebben, zullen de tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, vreemde talen spreken, slangen zullen ze opnemen en iets dergelijks, iets dodelijks drinken en het zal hun niks doen. En op zieken zullen ze de handen leggen. In mijn naam. Daarom hoor je die naam van Jezus altijd zo vaak. Toen ik voor het eerst in een samenkomst kwam, en ik had er nog niet zo gek veel verstand van, nog niet, ik moet nog een hoop leren, maar toen helemaal niet. En ik kwam binnen en toen dacht ik, het leek wel of ik in een slachthuis kwam. Mensen, ze zongen in die tijd over het bloed van Jezus. En ik denk, waar hebben ze het over? Waar hebben ze het over? Het bloed, maar het gaat over het sterven en het lijden. En het bloed wat gevloeid heeft op het kruis van Golgotha. Daar gaat het over. Maar er is kracht in die naam van Jezus. En slangen zullen ze, natuurlijk zijn er geen slangen meer hier. Maar dat betekent, jonge mensen, dat als je gelooft in die naam van Jezus en je spreekt hem uit voor jezelf, dat niemand, dat je onaantastbaar wordt. Dat je is dat niet mooi? Dat komt er net in. Onaantastbaar wordt. Hé, hey, daar krijg je een beetje kapsones van, weet je niet? Ik ben een kind van God, wie wil mij wel doen? Hé, broeder Wim, wie wil mij wel doen? Ik ben een kind van God. Ik weet nog toen wij een evangelische winkel begonnen, zo'n winkeltje met 200 gulden toestanden, boeken en meer hadden we niet. En tussen alle hoeren en cinema's van de dingen. En er was de eerste winkeliersvereniging vergadering. Nou, daar zit je als Jan Dinges. zit je daar tussen al die grote geldhouders, tussen Albert Heijn en Kruse, zit je met zo'n winkeltje. En we hadden het idee dat het VNW was. Echt waar, is goed, moet je ook doen. Heer, dat is van u. 200 gulden. We hadden meer foldertjes van in de ruimte liggen. En één Bijbel hadden we. En we zaten daar. En ik had het zo moeilijk met die jongens van het grote geld, met al die sekswinkels. En ik dacht, heer, ik schaamde me eigenlijk een beetje. Ja, we hadden een straat, ik zal het je uitleggen. We hadden een straat in de Koningsstraat, dus midden in de Schilderswijk. En dan hadden we een klein winkeltje. God had ons gegeven daar, een klein winkeltje. Een plek waar mensen met pijn, verdriet, waar ze Jezus konden leren kennen. En toen hadden we gemaakt. Dus ja, ik deed mee aan die winkelierstoestand. En er kwamen al die gasten van die sekswinkels, van die film en toestanden. En ik voelde me zo eng. Ik voelde me zo beschaamd. Ik dacht, dan kom je met je Jezuswinkel aan en zo. Dat hadden ze hem al genoemd. En weet je wat de Heere God tegen me zei? Ik moest zo'n hoop leren nog. Maar ik moest nog zo leren. En weet je wat de Heere God tegen me zei? Jij hebt geen maffe winkel. Maar zij hebben een maffe winkel. Want jij hebt een vleeswinkel. Allemaal wild vlees. En dat gaat recht tegen mij in, jongen. Maar jij bent de enige gezonde winkel. Op Albert Heijn na natuurlijk. Maar jij... Kan je je voorstellen? Dan moet je eruit komen. Dan moet je die schaamte moet je voorbij. Zeg, ja. En dan ben je daar. En dan, weet je wel, ik ben een kind van God. Ik ben een koninklijk kind. Ik ben een priester. Ik ben een heilige natie. Ik ben God eigendom. Is het waar of niet? Ik ben een vriend van Jezus, zo noemt hij me. Vertel aan mijn vrienden als hij opstaat. Vertel aan mijn vrienden, de discipelen, dat ik ben opgestaan. Ik ben zijn vriend geworden. Wil je nog meer ontvangen? Dat kan niet. Is het waar of niet? Ik ben een kind van God. Wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Op zieken zullen ze de handen leggen. Het is te lang geweest, geleden, dat Osborne op het Malieveld was. Ik heb mensen zien genezen daar. Ik niet, ik stond met mijn hand op mijn oor. Ik was toen doof. Even kijken. Deze kant, ja. Deze. En ik stond daar met mijn handje als kind van 8 jaar geloof ik, 7, 8 jaar. En die man die was aan het bidden. En ik stond bij mijn tante. Die was aan alle kanten kapot en beschadigd. In een invalide wagen met mijn vader. En ik was aan het bidden en er gebeurde niks. Maar ik zag wel een heleboel mensen... genezen worden. Mensen getuigden. Mensen die uit een ziekenhuis kwamen met allerlei gipscorsetten en toestanden die in het gips zaten. Die gingen lopen en mensen enzovoort. Ik heb bij ons in de gemeente, toen ik tot geloof gekomen was, heb ik heel lang dat spandoek van Osborne neergehad. Jezus redt en geneest. Je schaamt je kapot vandaag om het neer te hangen. Alsof het niet meer zo is. Hè? Alsof het niet meer zo is. Maar zo is het. Als de Bijbel zegt dat hij daar, niet alleen in de tijd van Osborne, maar ook hier, dezelfde vandaag is. Dan mogen we toch bidden en pleiten dat God ook vanmorgen wonderen en tekenen gaat doen. Hier zo, hier, liet hij me zien. Hier. Ik zeg tegen Carla, Carla snapt me soms niet goed, maar ik was aan het bidden, en de Heer God die liet me zien. We zaten aan tafel en ik bad en ik zei, heer, daar aan de linkerkant, he, daar gaat u dingen doen. Als ik amen gezegd heb, dan zegt Carla tegen mij, wat aan de linkerkant, wat is dat, zegt ze. En ja hoor, dan kom ik, wat is er aan de linkerkant? Ik zeg, ik weet het niet, maar volgens mij gaat hier wat gebeuren. Volgens mij gaat hier wat gebeuren, zeg ik tegen Carla. Normaal ben ik helemaal niet zo, maar God, sorry. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. De Bijbel zegt, wie jou een beker water geeft, zal zijn loon niet missen, omdat je mijn kind bent. Is het waar of niet? Ja. Ik ben de telling kwijt. Ik moet nog één ding zeggen. Nee, want dan maak ik het niet af. Sorry. Ik ga nog één tekst noemen eerst. Johannes 16, vers 26. Daar staat, en dat is heel belangrijk, want dat geeft aan wat ons het recht geeft om door Jezus tot de Vader te gaan. Hier zegt Jezus zelf dit. En ik lees het uit het boek. Dat wordt beter begrepen, denk ik. Johannes 16, vers 26. Als het zover is, als ik bij de Vader ben, bedoelt Jezus. Als het zover is, kun je in mijn naam bidden. Ik hoef dan niets meer voor u aan de Vader te vragen. Want de Vader houdt zelf van u, omdat u van mij houdt. En gelooft dat ik het ben die bij hem vandaan komt. De Bijbel leert ons op een heleboel plaatsen dat wij door de naam van Jezus tot God de Vader mogen gaan. En dat we behoudenis gekregen hebben door die naam van Jezus. Er is kracht en autoriteit in de naam van Jezus. En ik hoop echt, als we straks uit elkaar gaan, dat dat in uw gedachten blijft hangen. Dat je niet zomaar de naam van Jezus uitspreekt, maar dat je weet, er is autoriteit in de naam. We mogen handen opleggen. Ik zou zoveel teksten kunnen noemen. Maar als ik u was, werd ik er ook moe van op een gegeven moment. Maar er zijn zoveel teksten waar staat dat je de handen mag opleggen. Dat de boze geesten moeten wijken in de naam van Jezus. Dat zieken genezen worden in de naam van Jezus. Wie ben ik? Niemand. Een onnozel figuur uit de Schilderswijk. Maar Jezus is mijn Heer en Heiland. Hij is de Zoon van de levende God. Moet je je voorstellen. Geboren uit de maaske. Wat zich rotschokt door die engel. En dan wordt hij geboren in een stal. Zoals geprofeteerd. Of niet in een stal. In Bethlehem. En zoals geprofeteerd is. En dan op een gegeven moment vlucht hij weer terug. Als hij van Egypte komt, gaat hij weer terug. En dan groeit hij op. En dat die bediening begint met zijn 30ste enzovoort. Enzovoort. Dat hij gekruisigd wordt. En dat hij uiteindelijk het graf ingaat. En dan staat er zo mooi. En dat maakt me zo verschrikkelijk blij. Dan staat er dat hij het graf inging. En de sleutels van het dodenrijk heeft afgenomen. En vanaf dat moment de heerser is over hemel en aarde. Totaal. Over u en mijn leven. En zo gauw dat wij kinderen van God geworden zijn. Zo gauw dat wij een eigendom geworden zijn. Hebben we recht op alles. Ik zeg altijd, als kinderen van God zie ik soms mensen een huis verbouwen. In de geestelijke zin dan. Met een hamer en een schroevendraaier. En de rest laat ze in de gereedschapskist liggen. Is het waar of niet? Maar God heeft die naam van Jezus gegeven aan ons. Ik ga met één ding afsluiten. Niet om u bedroefd te maken. En niet depri naar huis te sturen. Maar dat betekent ook. En de Bijbel zegt dat heel duidelijk. Hij zegt, wanneer je deel wil hebben aan zijn heerlijkheid, dan moet je ook deel hebben aan zijn lijden. Dat betekent dat het best wel eens zou kunnen dat wij ook zouden moeten lijden. Hier, om de naam van Jezus. Of dacht je dat het alleen maar in het Midden-Oosten was? Nee, toch? Dat gebeurt ook als je de naam van God en van Jezus belijdt. Kan je het moeilijk krijgen, jongens? Dan kan je het moeilijk krijgen. Maar degene wat Jezus is overwinnaar. En hij is in je. Sommige mensen zeggen, die in je is veel sterker. De Bijbel zegt, die in je is veel sterker als hij die in de wereld is. Is het waar of niet? Dus wat zal een mens mij doen? Als God voor ons is. Wie zal er dan tegen ons zijn? Ja, we weten wie tegen ons is. En waarom in de gaten? En hij gaat rond als een briesende leeuw om mensen te verslinden, kapot te maken. Ik kreeg gisteren nog een telefoontje van een echtpaar. Brullend allebei aan de lijn. Vechtend, ruziemakend, schreeuwend. Niet van hier hoor. Gaan we niet zitten gissen. Hier heb je dat niet. Hier heb je dat niet. Wij zijn holy. Hè? Wij zijn holy. We zijn bijna volmaakt. En brullend en verwijtend. En vul maar in, vul maar in. Dat is de realiteit. Onze dochter, maatschappelijk werkster, zegt pop. Ik wist niet dat er zoveel kapot was in deze wereld. We hebben een heelmeester nodig. Wij hier, maar ook de buitenwereld, heeft een heelmeester nodig. Er is kracht in de naam van Jezus. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de Bijbel het zegt. We hebben gezongen, laat me knielen bij het kruis van Jezus. Dat kruis staat voor Christus. Voor alles wat hij gedaan heeft. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Hij zit aan de rechterhand van de Vader vandaag en bidt en blijft. Houd je plekje vrij. Jezus is bezig je plekje boven vrij te houden. Is niet wonderbaar? En hij wil ons bijstaan. Hij zegt, ik zal je kracht geven. Wanneer de Heilige Geest over je komt, dan zal een kracht Gods in je zijn. Niet meer dat je eenzaam bent. Nee, maar het zal een kracht Gods in je zijn. Ervaar je dat? Als ik tegen minder Pinkster mensen zeg, ja, we hebben ook de Heilige Geest. Want er staat in de Bijbel zegt, als je tot geloof komt, dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. Ja, dat ken ik, die tekst. En dan zeg ik een beetje plagend, maar die zegel moet wel verbroken worden. Die geest moet wel in de ruimte komen. En die moet wel de vrijheid hebben. En die moet de vrijheid. En wat is het mooie als je dan zegt, misschien wel vanmorgen, dat je zegt, ja, Heer, ik wil dat de Heilige Geest alle ruimte krijgt in mijn leven. Alle kamers mag doorzoeken van mijn leven. Is het waar of niet? Amen. Misschien is dat je verlangen wel. En misschien zeg je, ik ben ziek. En denk dan niet, hij loopt zo mank als een aap. Dus dan wil hij voor mij gaan bidden. Voor ziekte. Ik ga voor je bidden en vele anderen. En God gaat machtige dingen doen. Ik heb dat gezien. En over de vraag waarom ik nog niet genezen ben, daar praten we na afloop dan wel, als je de behoefte aan hebt. Snap je? Dus schroom je niet als je wat hebt. Laten we voor elkaar bidden, laten we elkaar zegenen. Niet alleen bemoedigen wat Johan zei. Prachtige studie over profetie. Maar laten we elkaar bemoedigen. Laten we elkaar zegenen. Misschien heb je alleen een zegen nodig. Laat je handen opleggen. Niet door een meerdere, maar je broeder of je zuster. Want we zijn niet meer of minder. Maar laten we elkaar dienen. Laten we elkaar bedienen. Zullen we bidden met elkaar? Vader God, ik wil u danken en prijzen. Ik wil u danken voor uw grote liefde. Hier, elk jongetje en meisje wat hier zit hier vanmorgen. Hier misschien de middelbare school of misschien nog op de lagere school. Ik bid, Heer, dat ze beseffen dat die naam van Jezus kracht heeft. En dat er, als ze gepest worden op een of andere manier door wie dan ook. Of dat ze pijn hebben in hun hart door de buitenwereld varen. Dat u ze leert om die naam van Jezus te belijden. Jezus, u bent mijn Heer. Jezus, u bent mijn beschermer. Jezus, u, in de naam van Jezus, overwin ik. Heer, dat u ze leert, die naam van Jezus, op een goede manier te gebruiken. Niet zoals die wereld dat doet. Vader God, ik bid voor ons hier. Ik weet zeker, Vader, dat er heel veel behoefte is, Vader, aan verschillende dingen. Te veel om op te noemen. En Heer, we willen een klein moment hebben, Vader. En we willen bidden dat u hier heel duidelijk aanwezig wil zijn, hier heel sterk aanwezig wil zijn met de kracht van uw Heilige Geest. Vader, opdat u heerlijke dingen doet. Vader, we willen zoals vanmorgen gezien werd in de bid stond, hier we willen die kostbare kralen, hier willen we aan die armband doen vanmorgen. Heer, misschien moeten mensen wel zeggen, ja, ik ben Christus eigenlijk een beetje kwijtgeraakt uit mijn weg. Ik heb er een beetje rommeltje van gemaakt. Misschien moet ik opnieuw kiezen. Misschien heb je gewoon meer kracht nodig door de Heilige Geest. Graag willen we bidden. Er is genoeg te tanken bij de Heer. Misschien moeten we bidden voor genezing. Misschien heb je gewoon iets anders. Misschien heb je gewoon een liefdevol woord nodig. We willen er zijn hier. Mag ik vragen of de muziek, de mensen van de muziek, misschien een deuntje spelen. Terwijl we eerbiedig blijven en zijn. Niet om uw hart week te maken, want dat moet de Heilige Geest doen. Maar als u behoefte hebt voor gebed, wilt u alsjeblieft naar voren komen. Aan de linkerkant. Aan de linkerkant. Oh, het waait over ook naar rechts hoor, maak je niet geen zorgen. Halleluja, Heer. Wees biddend. Blijf biddend. Blijf biddend. Ook jonge mensen, blijf biddend. Doe gewoon je ogen dicht. Halleluja. Ik wil je graag uitnodigen om naar voren te komen en voor je te laten bidden. Maakt niet uit wat. Misschien heb je iets nodig. Misschien heb je iets heel concreets nodig. Misschien wel iets praktisch gewoon. Waar anderen gewoon niet aan kunnen voldoen. We willen voor je bidden. Laten we elkaar dienen. Laten we elkaar dienen. Daar zijn we voor geroepen. Halleluja. Kom gerust naar voren. Kom gerust naar voren. Halleluja. Dank u, Jezus. Het is moeilijk, hè, om op te staan. Ja. Ja, Heer. Halleluja, Jezus. Kom gerust naar voren. Schroom je niet. Schroom je niet. Schroom je niet. Je bent niet zwak, je bent sterk. Als je het verwacht van Christus. Van Jezus, de levende Heer. Halleluja. Kom gerust naar voren. Laat dat een werkplaats zijn van de Heilige Geest hier. Ja. En als je zegt, nou, ik heb niet echt iets nodig. God heeft niet gesproken tot mijn hart. Blijf dan rustig zitten, maar bid mee. Bid mee en geloof mee dat God dat wonder gaat doen vanmorgen. Halleluja. Halleluja. Kom gerust naar voren.